de tekst nog een keer doorlopen. Maar we gaan hem eerst eenmaal in zijn compleetheid lezen. Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft. Wij hebben een voorspraak bij de Vader Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonde en niet alleen voor onze, maar ook voor de zonde van de hele wereld. En hierdoor weten wij dat wij hem kennen, namelijk als wij zijn geboden in acht nemen. Wie zegt, ik ken hem en zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet. Maar ieder die zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in hem zijn. Wie zegt in hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als hij gewandeld heeft. Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod dat u vanaf het begin hebt gehad. Dit oude gebod is het woord dat u vanaf het begin hebt gehoord. Toch schrijf ik u een nieuw gebod dat waar is in hem en in u. Want de duisternis gaat voorbij en het ware licht schijnt reeds. Wie zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is tot nog toe in de duisternis. Wie zijn broeder lief heeft, blijft in het licht. En er is in hem niets dat anderen doet struikelen. Maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis. En weet niet waar hij heen gaat, omdat de duisternis zijn ogen verblind heeft. Ik schrijf u, lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven omwille van zijn naam. Halleluja. Ik schrijf u, vaders, omdat u hem kent, die er vanaf het begin is. Ik schrijf u, jonge mannen, omdat u de boze hebt overwonnen. Ik schrijf u, kinderen, omdat u de Vader kent. Ik heb u geschreven, vaders, omdat u hem kent, die er vanaf het begin is. Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u sterk bent en het woord van God in u blijft en u de boze hebt overwonnen. Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte. Maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Kinderen, het is het laatste uur. En zoals u gehoord hebt, dat de antichrist er aankomt, zijn er nu ook al veel antichristen gekomen. Waaruit wij weten dat het laatste uur is. Zij zijn uit ons midden weggegaan. Ze waren niet uit ons. Want als zij uit ons waren, dan zouden zij bij ons gebleven zijn. Maar het moest openbaar worden dat zij niet allen uit ons zijn. Maar u hebt de zalving van de Heilige. En u weet alles. Ik heb u niet geschreven omdat u de waarheid niet kent. Maar omdat u de waarheid kent. En omdat er geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar anders dan hij die loogend dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loogend. Ieder die de Zoon loogend, heeft ook de Vader niet. Laat wat u vanaf het begin gehoord hebt in u blijven. Als in u blijft wat u vanaf het begin gehoord hebt, dan zult ook u in de Zoon en in de Vader blijven. En dit is de belofte die hij ons beloofd heeft. Het eeuwige leven. Deze dingen heb ik u geschreven met betrekking tot hen die u misleiden. En wat u betreft, de zalving die u van hem ontvangen hebt, blijft in u. En u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst. Maar zoals deze zalving u onderwijst met betrekking tot alle dingen. En die zalving is waar. En er is geen leugen. En is geen leugen. En zoals ze u heeft onderwezen, zo moet u in hem blijven. En nu, lieve kinderen, blijf in hem. Opdat wij vrijmoedigheid hebben. wanneer ze hij geopenbaard zal worden en niet door hem beschaamd gemaakt worden bij zijn komst. Als u weet dat hij rechtvaardig is, dan weet u dat ieder die de rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is. Goed. Ja, prachtig, indrukwekkend stuk. Ik zou amen kunnen zeggen. En dan kun je allemaal naar huis en dan kun je er de hele week op kouwen. Ik denk nog wel een paar weken langer. Maar dat gaan we niet doen. We gaan er gewoon wat dingen uitlichten. Maar ik heb wel besloten om niet alles te behandelen. Want er zit echt verschrikkelijk veel in. Alleen ik heb er gewoon wat dingen uitgepikt. Maar ik wil jullie vanaf nu al de uitdaging meegeven. Neem het mee naar huis. Ga hiermee bezig. Het is echt zo geweldig mooi. Maar ik wil eerst even terug naar de eerste keer dat ik sprak vanuit Johannes. Dat is een aantal weken geleden. Toen hebben we met elkaar nagedacht over 1 Johannes 1. En wat was nou het grote thema die boven de brief staat? Dat is de gemeenschapsthema. De in volmaaktheid komen van je blijdschap door gemeenschap met Jezus Christus en daarmee met God. We hebben nagedacht over het feit dat we ons hebben ingeleefd in Johannes. En ik had heel veel dingen kunnen kiezen, maar ik heb toen verteld over het feit dat Johannes aan de voeten van het kruis stond. Dat de Heere Jezus de zonde van de hele wereld droeg. En wat zei hij tegen Johannes? Zie uw moeder. Moeder, zie uw zoon. En vanaf toen nam Johannes de moeder van Jezus in zijn huis. Zo'n diepe verwondering. Zo'n diep offer wat Jezus bracht. En op dat moment was hij bezig met de ander. En Johannes zegt, ik wil zo graag dat jullie die dingen die ik heb gezien en gehoord en getast, hè, de eerste versen van hoofdstuk 1, dat jullie die ook hebben. Want het gaat je blijdschap zo volkomen maken. Het is zo heerlijk om te wandelen met de Heer Jezus Christus. Blijf in hem. En nu komen we bij het tweede. Oh ja, wat ook nog even goed is vanuit het eerste. Hè? We hebben toen gekeken naar eigenlijk constant die balans die Johannes maakt. Ja, in een moment zegt hij van, als u zegt in het licht te zijn, dan is er geen duisternis. Maar als u zegt in het licht te zijn en u doet zonde, en dan ging hij elke keer gaat hij heen en weer. Johannes is nogal zwart-wit. En toen hebben we ook gezegd, dat is logisch. Als je onder de indruk bent van de liefde van de Heere Jezus Christus, dan wil je toch niet meer in de duisternis zijn. Het is zo logisch dat Johannes zo dacht. En eigenlijk op die trend gaat hij verder in hoofdstuk 2. Want toen ik bezig ging met hoofdstuk 2, dan ga je dat lezen en je gaat ermee bezig. En je gaat er wat verklaarders omheen lezen. En sommige verklaarders zeggen dan, ja, het is een soort APK voor je ziel, om het zo maar te zeggen. Je zou het kunnen lezen en dan kun je bezig met een soort introspectie van, hey, zijn de facetten die hier al in genoemd worden, broederliefde en dat ik niet in de duisternis ben en zo. Dat kun je allemaal op jezelf toe gaan passen. En dan kun je tot de conclusie komen, ik ben in de Vader. Maar ik denk niet dat het doel was van Johannes om het zo te beschrijven. Want hij zegt namelijk wat anders. Vers 26. Deze dingen heb ik u geschreven met betrekking tot hen die u misleiden. Hij wil ons wakker maken voor de waarheid. Want iets daarvoor zegt hij, ik heb u niet geschreven omdat u de waarheid niet kent. Maar ik heb u geschreven omdat u de waarheid juist wel kent. En weet je wat nou dat heerlijk is als je hier zit en je mag de Heer Jezus kennen en je hebt de Heilige Geest ontvangen. Weet je wat er gebeurt met woorden van waarheid? Met woorden die gaan over de Heer Jezus. Dan springt je hart op van blijdschap. Dan is dat herkenning. En dat doet Johannes. Hij zegt, ik schrijf jullie niet omdat jullie de waarheid niet weten. En jullie weten hem juist wel. En laat het je bemoedigen. Laat het je blij maken als het over de Heer Jezus gaat. Dat 2024 voor de deur staat. En dat we een leven verder mogen leven. In eeuwigheid met Jezus Christus. En ik schrijf jullie ook om dwaalleraren die de Heere Jezus uit het centrum van de gemeente en van je leven willen halen, om die te ontmaskeren. En dat doet hij. En zo gaan we er doorheen. Je mag het als introspectie doen. Ik zou het niet doen. Zie van jezelf af. Zie op Christus. Hij heeft het volbracht. En als je met hem wandelt, zal de Heilige Geest je echt in liefde duidelijk maken waarin je mag groeien in Christus. Echt. Maar vestig je oog op hem. En zo zegt hij dat ook in vers 3. Hè? We hebben de vorige keer al nagedacht over de eerste twee versen. We zeiden, hè, het is zo moeilijk soms ook voor ons om als mensen onze zonden te beleiden, want we willen het zo graag goed doen voor God. En zonde beleiden onderling, dat is zo moeilijk. En Johannes zegt onzin. U weet toch dat we een vrijspraak of voorspraak hebben bij de Vader. Je weet toch dat je gereinigd bent door het bloed van Jezus Christus. Wees niet bang om je zonde te beleiden. Het is goed. Hij heeft het betaald. Hij wil het ook graag. Niet dat we lichtzinnig omgaan met zonde. Absoluut niet. We willen wandelen in rechtvaardigheid en in liefde voor de Vader. Waarom? Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En daar begint Johannes eigenlijk in vers 3 mee. Kijk maar mee. We gaan vanaf vers 3 er doorheen lopen. En hierdoor weten wij dat wij hem kennen. Namelijk als wij zijn geboden in acht nemen. In vers 5 zegt hij. Maar ieder die zijn woord in acht neemt. In hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. En in vers 6 zegt hij. Wie zegt in hem te blijven. Moet zelf ook zo wandelen. Geboden. Woord. Wandel. Drie dingen. Geboden. Alles wat dit woord ons voorschrijft. Alles wat de Heer Jezus ons voorschrijft. Dat doet hij niet om ons te pesten. Maar omdat het ons blij maakt. En omdat het ons vreugde geeft. En Johannes zegt. Niet alleen zijn geboden, maar zijn hele woord. Het woord wat daar in het Grieks voor wordt gebruikt, zou je ook kunnen omschrijven als de woord van wandel, waar hij in de derde op wijst. Je complete leven in overeenstemming brengen met het leven zoals de Heer Jezus dat geleefd heeft. En dan ga je wandelen zoals de Heer Jezus ons dat voor heeft gedaan. Maar er was iets anders wat mij opviel in vers 5. En daar heb ik me zo in verheugd. Maar heb ik me ook eigenlijk zo over verbaasd. Want Johannes zegt, maar ieder die zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. En toen ik daarover na ging denken, toen dacht ik, wat houdt dat nou in? Wat is nou volmaakte liefde? En toen moest ik denken aan Romeinen 5 vers 8. Waarin staat dat de Heere Jezus of God ons heeft lief gehad. Toen wij hem nog niet lief hadden. Hij had zijn zoon al gegeven. Hij had het offer al volbracht. Toen wij hem nog niet lief hadden. Het was eenzijdige liefde. Volmaakt omdat het vanuit God kwam. Maar toch ook niet helemaal. En toen die liefde tot ons kwam. En wij die liefde mochten aanvaarden. Dat we genade mochten ontvangen. En die liefde naar God toe mochten bevestigen. Toen zei Johannes. Toen werd het volmaakt. Het was. Hier moet je je echt over wonden. God, de schepper van de hemel en de aarde. De schepper van het hele heelal. Hij die de liefde zelf is. Die ons zo lief heeft gehad. Die afgedaald is vanuit de hemel. Die ons lief had toen wij hem nog niet lief hadden. En Johannes zegt. Als jullie zijn geboden gaan houden. Als jullie ze hem lief gaan hebben. Dan wordt die volmaaktheid in de liefde. Compleet om het zo maar te zeggen. Dan wordt het beantwoord. Ik vind dit zo'n wonder. God heeft ons zo lief gehad. Hij wil zo graag met ons in liefde omgaan. Dat, hier zegt Johannes het wordt volmaakt. En toen dacht ik, hoe is het mogelijk dat die grote God omziet naar ons. Dat hij ons zo lief heeft gehad. En dat wij die liefde mogen beantwoorden. Blijdschap. Het vervult me met blijdschap. En het is niets uit mij. Het is de liefde die mij tot hem heeft getrokken. En wat een heerlijkheid dat wij in die liefde met hem mogen wandelen. Hij, de bron van liefde zelf. En dan vers 7. Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod, dat u vanaf het begin hebt gehad. Dit oude gebod is het woord dat u vanaf het begin hebt gehoord. Toch schrijf ik u een nieuw gebod, dat waar is in hem en in u. Want de duisternis gaat voorbij en het ware licht, Jezus Christus, schijnt reeds. Wie zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is dan tot nog toe in de duisternis. Maar wie zijn broeder lief heeft, blijft in het licht. En er is in hem niets dat anderen doet struikelen. Als we elkaar lief hebben en elkaar steeds weer aan de voeten van de Heer Jezus brengen. Als we elkaar wijzen op de bron van liefde zelf, Jezus Christus. Dan laten we onze broeder en zuster niet struikelen. Maar als we hem niet lief hebben. Als we onszelf lief hebben. Dan zetten we onszelf in het middelpunt. En dan laten we broeders en zusters struikelen. Dan brengen we ze niet waar we ze moeten zijn. Ik vond het zo mooi. Weet je, we zongen dat lied. Misschien verlaten vrienden je. Misschien blijft er geen vriend meer over. Maar Jezus Christus. Hij is een trouwe vriend. Hij is trouw. En als je elkaar lief hebt, dan breng je elkaar bij Christus. En dan zeg je, ik faal. Ik ben niet volmaakt in liefde. Ik ben ook niet trouw als vriend. Ik zou het wel willen, maar kan het gewoon niet. Maar daar is Christus. Hij is volmaakt. Dat is liefde. Maar als je het niet doet, als je kortzichtig bent, als je in de duisternis bent, als je ogen verblind zijn, dan is het niet eens mogelijk om je broeder lief te hebben. Want je hebt geen zicht op Christus. En daarom, broeders en zusters, laten we elkaar helpen, elkaar lief hebben, door elkaar steeds weer te brengen bij de bron van liefde zelf. En natuurlijk ook voor elkaar zijn. En elkaar proberen met alles wat in ons is lief te hebben. En om klaar te staan voor elkaar. En om elkaar op te bouwen. En om te leren van elkaar. Zodat we groeien in kennis. We zijn elkaar gegeven tot een hand en een voet. En ik kan niet tegen de hand zeggen, ik heb jou niet nodig. Want dan heb ik hem niet lief. Ik heb hem juist wel nodig. Want met elkaar vormen we dat lichaam. En als dat goed functioneert, weet je wat dat dan doet? Blijdschap, zijn we er weer. Johannes zegt, dit maakt je blij. Wat is er nou heerlijker dan dat ik zie in het leven van iemand anders dat hij houdt van Christus. Dat maakt me blij. Hij hoeft niet te doen wat ik zeg. Dat mag wel. Maar dat gaat alleen maar mijn eigen ding voor. Dat is helemaal niet goed. Maar ik word er zo blij van. Als ik zie dat iemand een leven en een wandel heeft met Christus. Heerlijk. Daar verheug ik me in. Daar word ik blij van. Omdat het tot eer van God is. En daar gaat het om. En dan zegt hij, ik schrijf u lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven omwille van zijn naam. Zomaar in één keer in het midden. Ik vind dat zo heerlijk. Johannes is daar zo vol van. Hij zegt, even tussendoor, even zodat je het niet vergeet. Ik schrijf u, lieve kinderen, lieve gemeente, want de zonden zijn u vergeven omwille van zijn naam. Halleluja. Wat een blijdschap. En dan gaat hij naar een interessant stukje. Ik schrijf u vaders, omdat u hem kent, die er vanaf het begin is. Ik schrijf u jonge mannen, omdat u de boze hebt overwonnen. Ik schrijf u kinderen, omdat u de vader kent. Ik heb u geschreven, vaders, omdat u hem kent die er vanaf het begin is. Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u sterk bent en het woord van God in u blijft en u de boze hebt overwonnen. Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Hij gaat eigenlijk drie groepen categoriseren. Kinderen, jongeren, vaders. Nou, daar kun je heel veel over zeggen, maar dat wil ik eigenlijk niet doen. Ik denk dat in het kinderen, zoals hij de kinderen aanspreekt, dat hij de gehele gemeente aanspreekt. We zijn namelijk allemaal mensen die het hart van de vader kennen. Er zijn jongeren en er zijn vaders. En die vaders, die doen ook wat die jongeren doen. Ik geloof niet dat die vaders gestopt zijn met strijden. Want die geestelijke strijd die gaat gewoon door. Maar ze hebben wel een bepaald kennen waarover Johannes constant spreekt. Het is een diepe kennis, een ervaringskennis van God. Zodat ze gewoon weten, hij is er. Hij is er vanaf het begin. Het is een soort vastheid in het woord. Een soort vastheid in ervaringskennis met God. En daaronder zitten de jongeren. En die strijden samen met de vaders. Maar ik wil daar wat uitpakken, want er viel mij wat op. Hoe strijden ze? Hij zegt eerst, jonge mannen, omdat u sterk bent en het woord van God in u blijft. U bent sterk, niet in uzelf. Dat zegt Johannes iets verderop, zegt hij dat ook. Als je de bladzijde omstaat, dan staat er ook... Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Dus het is niet dat die jongeren nou zo sterk zijn in eigen kracht. Nee, waarom zijn ze zo sterk en zo machtig? Omdat ze de Heilige Geest hebben ontvangen en omdat ze het zwaard, het woord van God, gebruiken in de geestelijke strijd. Want dit gaat over een geestelijke strijd. En weet je wat nou zo mooi is? Toen ik hiermee bezig was, toen ontdekte ik iets wat Johannes doet. En ik denk dat Lucas 4 daar wat over beschrijft. Dus blader met mij mee naar Lucas 4. Dat gaan we eerst met elkaar lezen. En dan zullen we daarna iets verder kijken. Lucas 4. Want dit is ook een les in hoe wij in de geestelijke strijd moeten staan. En wat is er nou heerlijker om dat van de Heer Jezus zelf te leren. En ik ga lezen vanaf vers 1 en dat gaat over de verzoeking in de woestijn. Ik ga het gewoon lezen. Dan gaan we er zo meteen wat uit. Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid. Waar hij 40 dagen verzocht werd door de duivel. En hij at niets in die dagen. En tenslotte, toen die voorbij waren, kreeg hij honger. Nou, ik heb wel eens een paar dagen gevast. Maar echt met de nadruk op een paar. Ik heb er wat over moeten lezen, dus ik praat niet uit ervaring. Maar ik heb gelezen dat je na een dag of 15 eigenlijk begint met een verstervingsproces. En als je op dag 40 komt, dan ben je wel echt bedlederig en kun je helemaal niks meer. Hij was totaal verzwakt. Je zou kunnen zeggen, Jezus stond op het randje van de dood. Na 40 dagen niet eten, dan ben je echt in je vlees, is er niets meer van je over. Dat is wat het is. En de duivel zei tegen hem, als u Gods zoon bent, zeg dan tegen deze steen dat hij brood wordt. Maar Jezus antwoordde hem, er staat geschreven dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God. En daarna bracht de duivel hem op een hoge berg en liet hem in een ogenblik tijd al de koninkrijken van de wereld zien. En de duivel zei tegen hem, ik zal u al deze macht en heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die zijn aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil. Dus als u mij zult aanbidden, zal het allemaal van u zijn. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem, ga weg van mij, Satan, want er staat geschreven, u zult de Heere uw God aanbidden en hem alleen dienen. En hij bracht hem naar Jeruzalem en zette hem op de hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem, als u de zoon van God bent, werp u zelf dan van hier naar beneden. Want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven om u te bewaren. En dat zij u op handen dragen zullen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem, ja, er is gezegd, u zult de Heere uw God niet verzoeken. En toen de duivel alle verzoekingen beëindigd had, verliet hij hem tot een bepaalde tijd. Goed, drie dingen. Jezus had honger. De duivel verleidde hem met om hem in een ogenblik alle koninkrijken van de aarde te laten zien. En zegt, als je voor mij nu buigt, dan zal ik je toedelen wat ik wil. En de derde zette die hem op de tempel en hij zei, als je springt, oh, God zal zijn engelen zenden. Dat staat er toch geschreven. Oké, en dan moet je even terugbladeren naar 1 Johannes. Want wat zegt Johannes? Vanaf vers 16. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. Het vlees, Jezus was bijna dood. 40 dagen niet gegeten. En de duivel komt en hij zegt, heb je honger? Maak dan van die stenen een paar broden. Jezus zegt, nee. Hij liet hem in een ogenblik, alle koninkrijken van de aarde zien. Maar Jezus zegt, nee, ik zal mijn knie alleen buigen voor God. En de hoogmoed van het leven. Hij stond op die tempelpunt. Spring! Je hebt toch bijzondere gaven? Je bent toch de zoon van God? Hoogmoed, spring! En Johannes zegt, Jezus deed het niet. En jij moet het ook niet doen. Want het is van de wereld. Weet je wat de Satan ons aanbiedt? Nu. Als je het nu doet, heb je het nu. De begeerte. Oh, ik heb honger, ik wil nu eten. Oh, ik zie allemaal mooie dingen, ik wil het nu hebben. En de Satan voedt dat. Doe maar. Maar Jezus zegt, wie achter mij wil komen, moet zijn kruis op zich nemen. En moet afsterven aan de begeerte van zijn vlees. En aan de begeerte van zijn ogen. En aan de hoogmoed van het leven. Maar weet je wat er dan gebeurt? En de wereld gaat voorbij. Met haar begeerte. Maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Heer Jezus, ik wil achter u aan. Ik zal de begeerte van mijn hart met uw liefde en met uw kracht bestrijden. In eigen kracht, Heer Jezus, kan ik het niet. Maar ik wil mij laten leiden door uw woord. U hebt er zulke mooie voorbeelden ingelegd. U heeft het onszelf voorgedaan. Weet je wat dat doet? Dat geeft blijdschap voor eeuwen. De zonde, daarom zegt, doe het nu. Je hebt je blijdschap. Maar je hebt je blijdschap nu en morgen ben je hem alweer kwijt. Echt, het gaat voorbij. Drugs, oh heerlijk, je hebt je shot. Oh, en morgen heb ik weer een shot nodig. En dan heb je 3 shots op een dag nodig. En dan heb je er 6 nodig. En het gaat maar door. En de Satan lacht in zijn vuistje. Maar je bij Jezus Christus. Achter hem aan. Kruis op je schouder. Afsterven aan die begeerte. Dat brengt ons geluk en blijdschap voor eeuwig. Halleluja. En dan zegt hij, lieve kinderen. Kinderen, het is het laatste uur. En zoals u gehoord hebt, dat de antichrist er aankomt. En er ook al veel antichristenen gekomen zijn. Waaruit wij weten dat het laatste uur is. Weet je wat de antichrist doet? Die zet Christus aan de zijkant. En die plaatst zichzelf in het midden. Dat weten we wel. Maar er viel me wat anders op. Weet je wat hij namelijk zegt? Hij zegt het 2 keer, het is het laatste uur. En toen dacht ik, ja, Johannes die zegt dat 2000 jaar geleden ongeveer. Hoeveel uren zouden er voorbij gegaan zijn? Ik zou het niet weten. Maar ik ben ervan overtuigd dat hij geloofde dat het laatste uur was. En om heel eerlijk te zijn, geloof ik dat wij ook in het laatste uur leven. Ik denk het ook. Kijk naar de wereld om je heen. Israël, gekkenhuis, controlemaatschappij, allemaal dingen. Ik denk, nou, laatste uur. En toen dacht ik, is dat nou fout? Johannes deed dat. Ik doe dat ook. Misschien herkent u dat ook in uw leven. En toen las ik een verklaring en ik vond dat echt geweldig. Hij zegt, ik geloof dat het Gods plan is. Weet je waarom? Als je namelijk gelooft dat het nu het laatste uur is, weet je wat je dan doet? Dan zeg je nou, mijn huis, dat is leuk. Maar er zijn wel belangrijke dingen in het leven. Het evangelie, we hebben nu nog de kans om uit te gaan. Het geeft ons een bepaalde druk en een bepaald besef. En het helpt ons om ons niet te veel aan het hier en nu te hechten. Dus het is genade van God dat hij ons doet laten geloven dat het nu het laatste uur is. Al geloof ik het nu ook echt, hè. Dus 2024, een nieuw jaar. Ik geloof dat het zomaar het laatste jaar zou kunnen zijn dat we hier op aarde zijn. Ik weet het niet, maar het zou kunnen. Ik geloof het ook echt. Maar dat deed Johannes 2000 jaar geleden ook al. En in die tussentijd zijn er heel veel mensen geweest die het hebben geloofd. Maar als het ons uitdrijft om evangelie te delen, om ons niet te hechten aan de dingen van het leven, maar om onze focus op hem te houden. Halleluja, prijs de Heer. Dan is het genade dat hij het ons geeft. Dan zegt hij, zij zijn uit ons midden weggegaan. Maar ze waren niet uit ons, want als zij uit ons geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn. Maar het moest openbaar worden dat zij niet uit ons zijn. Maar u hebt de zalving van de Heilige en u weet alles. Ik heb u niet geschreven omdat u de waarheid niet kent, maar omdat u die kent en omdat er geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar anders dan hij die logent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon logent. Ieder die de Zoon logent, heeft ook de Vader niet. Nou, we hebben er vele. Hè? We kennen natuurlijk de moslims, die volgens mij zelfs een moskee hebben waar het staat van God heeft geen Zoon. Het is natuurlijk helemaal gebaseerd. Het is natuurlijk vanaf het allereerste begin dat de Joden er tegen aanliepen dat Jezus zichzelf Zoon van God noemde. Dus ook toen al waren er stromingen en zo zijn die stromingen altijd geweest. Maar dat ligt er dik bovenop. Hè? Dus antichristen die logenen dat Jezus de Zoon van God is. Maar ze waren schijnbaar in het midden van de gemeente en dat heeft me verbaasd. Ze zijn uit hun weg gegaan, zegt Johannes. Dus het wil niet zeggen dat het aan de gemeente voorbij gaat. En ik denk dat als ik hier nou ga staan en zeg Jezus is niet de Zoon van God, dan pakken er daar achter een paar een baksteen en die gooien die naar mijn hoofd en zeggen ze, wat sta je daar voor aan? Dat is niet zo'n probleem. Maar ik denk dat die grieperig gaat. Dat er antichristenen in de gemeente komen. Weet je wat die doen? Jezus naar de zijlijn en zijzelf in het middenpunt. Dus mensen die veel over zichzelf spreken en die jou niet bij Christus brengen, maar bij allemaal andere wazige ideeën of, maar niet bij Jezus, die zouden net zo goed een vorm van de antichrist kunnen hebben. Die logenen ook de Zoon. Die zeggen ook, er is een andere weg naar de Vader dan de Zoon. Misschien Maria, dat is ook wel heel duidelijk, hè? Dat trappen we niet in. Maar het kan op vele manieren zijn. En weet je waarom? Waarom ik dat zeg? Omdat hij dat iets verder op namelijk gaat beschrijven. Laat hem maar doorlezen. Laat wat u vanaf het begin gehoord hebt in u blijven. Als in u blijft wat u vanaf het begin gehoord hebt, dan zult ook u in de Zoon en in de Vader blijven. En dit is de belofte die hij ons heeft beloofd. Komt hij weer, hè? Het eeuwige leven. Deze dingen heb ik tot u geschreven met betrekking tot hen die u misleiden. En wat u betreft, de zalving die u van hem hebt ontvangen, blijft in u. En u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst, maar zoals deze zalving u onderwijst met betrekking tot alle dingen. En die zalving is waar en is geen leugen. En zoals ze u heeft onderwezen, zo moet u in hem blijven. De vorige keer toen we met elkaar na hebben gedacht over het eerste hoofdstuk, toen heb ik jullie verteld dat er in de gemeente een bepaalde stroming gaande was van mensen die zeiden dat zij hogere geestelijke kwaliteiten hadden dan anderen. Wil je echt kennis van God krijgen? Nou, dan heb je mij nodig. Want ik heb wel zulke bijzondere gaven ontvangen. En dat is wat Johannes hier wil leggen. Hij zegt, en wat u betreft, de zalving die u van hem ontvangen heeft, blijft in u. En u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst. Er is één Heilige Geest ooit gezonden. En er zijn niet hogere geesten of zo die ons in hogere machten en meer van God kunnen vertellen. Nee, er is één Heilige Geest. En u hebt het in principe niet nodig dat iemand u onderwijst. Nou, dan zullen jullie allemaal zeggen, Jan, wat sta je daar dan? Nou goed, ik denk als we schrift met schrift vergelijken, dat we wel kunnen zeggen dat er onderwijzers nodig zijn. Dat de Bijbel dat ook geeft. Maar dit gaat op dat andere niveau. Als er mensen komen die jou benaderen en zichzelf in het middelpunt zetten en zeggen, ik heb iets ontvangen, een hogere geest, en jij hebt mij echt nodig. Weet je wat er dan gebeurt? Christus naar de zijlijn, zij in het middelpunt. Terwijl Johannes zegt, onzin, je hebt een Heilige Geest ontvangen. Het is dezelfde geest. Je hebt het helemaal niet nodig. Luister naar die geest. Die overtuigt van waarheid. En als er mensen komen die constant de aandacht op zichzelf vestigen, met wat dan ook, dan zal de Heilige Geest daar niet van blijdschap van opspringen. Luister daar maar naar. Maar zodra het over Jezus gaat, zodra Hij het centrum vormt van de gemeente, zodra Hij het centrum vormt van de prediking, en je hebt de Heilige Geest ontvangen, springt hij op van blijdschap. Want dan zegt hij, heerlijk, het gaat over de Zoon. Het gaat even niet meer over die mens. Het gaat ook niet meer over mij. Al dat introspectie, daar word je heel moe van. En het gaat over de Zoon. Ik verblijf met de Zoon over. Zoals Johannes dat zei. De zonden zijn u vergeven om zijn naam. Het gaat om zijn naam. En dan zegt hij. En nu, lieve kinderen. Blijf in hem. We staan op het kantelpunt 2023-2024. En ik wil heel graag vanaf deze plek voor 2024 één ding van jullie vragen. In het midden van de gemeente leggen. Laten we in hem blijven. Laten we ervoor zorgen dat hij het middelpunt is van ons leven, van de prediking, van de lofprijzing, van alles. Weet je waarom? Daar worden we blij van. Omdat de Heer Jezus de bron van onze blijdschap is. En laten we zo leven dat als hij terugkomt, hij een reine bruid zal ontmoeten. Gekocht door zijn bloed. Hij heeft alles betaald. Laten we de rechtvaardigheid doen. Zodat als hij openbaar wordt, we niet beschaamd zullen staan. Maar dat hij zal zeggen, vrouwe dienaren, wat hebben jullie mij lief gehad, zonder dat jullie mij gezien hebben. Wat hebben jullie mij lief gehad, zonder dat jullie mij fysiek hebben gezien. Wees welkom. Ik heb er naar uitgezien om de maaltijd met jullie te vieren. Om met jullie te eten en te drinken. Om feest te vieren. Niet voor even, maar voor eeuwig. Halleluja. Amen.